Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 23 december zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10 uur en 's middags om 16:30. 'S morgens zal er leesdienst zijn. Dat is dus anders dan er in de nieuwsbrief staat. En 's middags om 16:30 gaat kandidaat J. Kooi voor. Woensdag 19 december is er om 19:30... 's avonds de ledenvergadering. Meer daarover kunt u lezen in de vorige nieuwsbrief of op de website. Voor deze vergadering is geen quorum vereist, voor alle duidelijkheid. Aansluitend is er de Bijbelstudiekring en we hopen dan na te denken over de stof van vanavond, prediker 3. Donderdag 20 december is er om 19:30 de kerstzangavond. Ook daarover kunt u meer lezen in de nieuwsbrief. Zaterdag 22 december is er 's morgens om 10 uur het oefenen van de kerstliederen door de kinderen van de kinderclub. 's morgens om 10 uur dus en 's avonds om 7 uur de gebedskring hier in de consistorie. Maandag 24 december is er om 9:30 s'avonds de kerstnachtdienst, waarbij we ons vooral richten op de medewijkbewoners, maar ook u en jij bent hartelijk welkom. En in de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de Spaanse evangelische zending. De tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Dit zijn de afkondigingen voor deze dienst. Laten wij de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 90, daarvan vers 2 en 8. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren, uw wenk alleen. Al schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren. Wij zingen vers 2 en 8 uit Psalm 90. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en dat doen wij met de woorden van artikel 17 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij uit psalm 31, het 12e vers, in uw hand zijn mijn tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen. Psalm 31 vers 12 zingen wij na de geloofsbelijdenis met artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreken in zijn of haar hart als volgt. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. Toen de mens al bevende voor God vloot en hij heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en om hem gelukzalig te maken. Amen. Wij willen in onze voorbeden in het bijzonder gedenken de heer Pols, die donderdag een hartkatheterisatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen hier opnieuw zijn. En u bracht ons hier. Er is maar één stap, één schrede tussen ons en de dood. Het kan zo voorbij zijn. En toch zijn wij hier. Met het leven en de gezondheid van u gekregen. En we danken u daarvoor. Heere God, laat dat dan ook een woord op zijn tijd mogen zijn wat wij vanavond, vanmiddag zullen beluisteren. Spreek tot ons. Heere, laat ons zien hoe onze toestand is en wat het wil zeggen dat u, de eeuwige God, zich over ons ontfermd hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan vragen wij of u zelf uw woord wilt openen, als wij dat zullen overdenken, of u zelf ons helpen wilt om ons te richten op uw woord, om ons in te spannen, om onze aandacht daaraan te geven. Hoe makkelijk dwalen onze gedachten af, hoeveel dingen zijn er niet, die ook om aandacht vragen. Heer, help ons daarin. Geef dat wij zullen luisteren. Om uw stem te horen, dat wij verder luisteren dan alleen naar de stem van de mens, maar dat wij mogen verlangen om uw woord te horen, een woord op zijn tijd. Heren, we bidden of u ook uw dienaar helpt, dat hij ontvangt naar geest en lichaam wat nodig is om uw stem te mogen zijn, uw dienaar van het woord. Geef ons allen in spreken en luisteren de Heilige Geest, zodat het een krachtig woord zal zijn met een onweerstaanbare uitwerking. We mogen daarop vertrouwen, Heere, dat u dat ook geeft. U heeft immers gezegd dat uw woord niet ledig tot u weerkeert, maar doen zal wat u behaagt. U heeft uw woord in deze wereld gezonden. En dan Mogen wij geloven, Heere, dat het voorspoedig zal zijn en krachtig werken zal. Laat dan ook deze dag en ook deze middagdienst in het teken mogen staan van het licht dat de duisternis verdrijft en overwint. Het licht van Jezus Christus dat gekomen is en dat verlicht een ieder mens komende in de wereld. Heere, we hebben dat niet verdiend, maar we mochten het belijden dat u zelf de mens hebt opgezocht. Toen wij bevende voor u wegvluchten en u hebt ons getroost, belovende uw zoon te geven, die de kop van de Satan zou vermorzelen. En Heere, zo wordt de hele wereldgeschiedenis gedragen door de moederbelofte. Vanaf het allereerste begin dat de mens gevallen was, heeft u dit woord en evangelie laten klinken. En bij dat woord hebben velen geleefd en in dat vertrouwen zijn velen gestorven en zij zijn niet beschaamd geworden. Laat zo ook ons geloof en ons vertrouwen mogen zijn op hem die gekomen is en die teniet gedaan heeft degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, opdat hij verlossen zou al degene die met de vrees des doods al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Heere, zo zien onze ogen op tot u, o gezegende Heere, Jezus Christus, koning van uw kerk. U heeft het zelf gezegd, dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En integendeel, u zelf zult overwinnen. Laat dat dan ook deze middag waar mogen zijn. Heere, wij bidden voor mensen met noden en zorgen. We bidden voor de heer Pols, die donderdag naar het ziekenhuis moet. Heer, geef hem rust in zijn hart, dat hij mag weten wat wij zongen. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet het einde van mijn lijden. Heer, laat dat vertrouwen over zijn eigen levenstijden ook in zijn hart mogen zijn. En dat hij zo naar het ziekenhuis zal gaan. Wees bij hem, we bidden dat het mag slagen. En dat hij mag toeleven naar het moment dat er wellicht ook een operatie volgen moet. We bidden voor mevrouw Verhoeven. Heer, ze kan al enkele maanden niet in ons midden zijn, maar ze wordt liefdevol verzorgd door haar zoon en schoondochter. En wij danken u daarvoor dat ze daar kan zijn. We bidden, Heer, dat ze verder herstellen mag. En dat ze dankbaar voor deze genadetijd die zij ontvangt, ook uw genade mag ontvangen. We bidden voor mevrouw Oudshoorn. Het mag wat beter gaan. U wil de middelen zegenen die zij gebruikt. Heren, we bidden dat u zelf het licht in haar leven doet schijnen. En dat zij daarbij mag leven. Na alle donkere maanden die zij gehad heeft. We bidden voor dominee Pronk. Heren, u kent ook hem. Het is zwaar, het is moeilijk, hij is soms ook uitgeput en dan valt het ook niet altijd mee om hoop en geloof te houden. Maar vul hem, Heere, met hoop en met krachten, met moed om de toekomst in te gaan met uzelf. We bidden voor Wijneke en Alexander in Afrika. Wees met hen in de taak die ook daar op hen ligt. Zegen hen en stel ze tot een zegen, opdat ook daar uw koninkrijk wordt uitgebreid. We danken u dat het echtpaar Kok 45 jaar getrouwd mocht zijn. Lange tijd mochten zij samen zijn en lief en leed hebben zij gedeeld. Heere God, wees bij hen ook als zij samen de toekomst ingaan. En geef dat zij samen ook dat vertrouwen mogen hebben dat hun tijden in uw handen zijn. We danken u voor al het goede dat u gaf in goede tijden en in zware, moeilijke tijden. Te alle tijden, Heere, kunnen wij bij u terecht. Zo vragen wij om uw gunst en zegen, om uw hulp en kracht in ons alle leven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in het boek Prediker. Hoofdstuk 3, wij lezen vers 1 tot en met 15. We hebben een paar preken over dit Bijbelboek al achter ons. En vanmiddag willen wij opnieuw een gedeelte samen lezen en overdenken. Prediker 3, vers 1 tot en met 15 is de schriftlezing. En het woord van God spreekt hier als volgt tot ons. Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen. En een tijd om te lachen, een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om ver te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen dat hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God aan de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven, ja ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen dat geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, is alreden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Tot zover. Laten wij de beginwoorden van dit hoofdstuk als het uitgangspunt voor de preek nemen. Prediker 3 vers 1a. Alles heeft een bestemde tijd. Alles heeft een vastgestelde, een bepaalde tijd. Drie gedachten zijn er waar we bij stilstaan. Drie kernwoorden, laat ik het zo maar noemen. Het eerste kernwoord is het woord eerlijkheid. Het tweede is het woord eeuwigheid. Het derde is het woord zekerheid. Drie kernwoorden. Ten eerste eerlijkheid. Wij zullen zien hoe de prediker eerlijk is en onze situatie in dit korte, aardse, tijdelijke leven schetst. Hij doet dat op een eerlijke manier, met pijnlijke eerlijkheid. Vervolgens eeuwigheid. Vanaf vers 11 gaat hij spreken over eeuwigheid. En hij laat als het ware de tijden achter zich en hij richt zijn blik hoger naar de eeuwigheid van God. Onze tweede gedachte. En dan ten derde de zekerheid. In die derde gedachte trekken we de lijn ook door. Het is tenslotte een adventszondag naar Jezus Christus. Want daar alleen vinden wij de zekerheid in dit leven, voor dit leven, maar ook voor ons sterven. Zo hebben wij dus drie kernwoorden. Eerlijkheid, eeuwigheid en zekerheid. Wij gaan zingen uit Psalm 102. Over onze tijdelijkheid en Gods eeuwigheid. Vers 6 en 15. Ik zie in rouw en ongenuchten, in moeilijkheden, tegenslag, al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven. En uw naam blijft in gedachten tot de laatste nageslachten. Wij zingen vers 6 en ook vers 15 uit Psalm 102. Alles heeft een bestemde tijd. Dat schrijven wij boven de preek. Onze eerste gedachte, ons eerste kernwoord is het woord eerlijkheid. De dichteres Jacqueline van der Waals kreeg in 1921 het bericht dat zij maagkanker had. Zij was 52 jaar. En zij heeft na dat bericht een gedicht gemaakt wat zij de titel meegaf Doodsnadering. Doodsnadering. En de eerste regels van dat gedicht zijn deze. Mijn uren gaan voorbij, gelijk het zand dat langzaam door de dichte vingers vliet en wegvloeit uit de vastgesloten hand. Als water dat ik dronk, maar proefde het niet. Ik weet niet of zij bitter zijn of zoet. Mijn uren zijn als het zand, dat dunne zand. Je houdt het vast, maar het zijpelt weg. Dat is het beeld wat zij ervaarde toen zij die boodschap kreeg. Een jaar daarna is zij overleden. En we zien dat terug hier in Prediker ook. Hij vraagt zich af, wat gebeurt er met die uren, met die tijden? Er zijn zoveel tijden, er is een tijd, er is een tijd, er is nog een tijd, er is nog een tijd. Maar het is zo ongrijpbaar, je kunt het niet vasthouden, het glipt tussen je vingers door. En zo kunnen wij dat ook hebben, wij hebben van die mooie momenten. De prediker noemt dat een tijd van liefhebben, een tijd van zoeken, een tijd van omhelzen, een tijd van lachen. We kennen de momenten dat wij verheugd zijn en blij zijn. En je zou die ogenblikken willen vasthouden. Dit mag altijd duren. Maar het gaat voorbij. Het is maar een ogenblik. Het is alweer verleden tijd. En de ene tijd duwt de andere tijd weg. En ze volgen elkaar op. Niets is zo sterfelijk en niets is zo stervend als de tijd. Eerlijk van de prediker om daarop te wijzen. Die wisseling van de tijden, we houden ze niet vast en de een aan de ander komt. En daarom heeft hij ook, als hij aan de opsomming begint in vers 2, als eerste dit genoemd. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Gemeente, die eerste tijd hebben wij achter ons, een tijd om geboren te worden. Die tweede tijd hebben wij voor ons. Dat valt niet tegen te houden, dat valt niet te stuiten, dat valt niet te veranderen. Ja, het zal zo zijn, wanneer Christus weerkomt, zegt de schrift, dan zullen wij in een punt des tijds veranderd worden. Maar tot op dat moment, gemeente, is dit de vaste wet van de natuur, of moeten we zeggen de wet van de zonde. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven. En dat moment dat komt, voor u, voor jou, voor mij. Wij mensen denken vaak, wij maken verschil of dat tijdstip vroeg komt of dat het laat komt. Maar eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk, het komt. Of je 15 bent, of 85. Of je jong bent of oud. Het tijdstip komt. Een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. En wij willen dat niet. Wij proberen die tijd van het leven, die trouwens niet eens genoemd wordt, vast te houden. Maar het gaat niet. Iemand zei ooit dit. De dood is de meest democratische instelling ter wereld. Voor niemand geldt een uitzonderingsbepaling. Waar je ook ter wereld bent, geldt dezelfde eerlijke verdeling. 1 sterfgeval per persoon. De dood. Er is 1 tijd om geboren te worden. Er is 1 tijd om te sterven. Dat kunnen wij niet overdoen. Voor examen kun je zakken en dan krijg je een herkansing. Je mag de klas nog een keer doen. Maar de doodgemeente, daar krijgen we geen herkansing voor. Hoeveel mensen zouden er zijn? Het is maar een vraag. Hoeveel mensen zouden er zijn die hun sterven over zouden willen doen? Hoeveel mensen zijn er die grens gepasseerd zijn en nu in de eeuwigheid? En denken, oh, als ik geweten had dat dit sterven is, dan had ik totaal anders geleefd en dan was ik anders gestorven. Maar ze kunnen niet overdoen. Er is maar één tijd om te sterven. We worden maar één keer geboren. We zullen maar één keer sterven. En dan is het definitief. En daarom dat Steve Jobs, die man van Apple, die het zo gemaakt had in dit leven, die had een uitspraak. Hij leeft trouwens niet meer. Hij is vorig jaar overleden. Maar hij zei dit: leef elke dag alsof het je laatste dag is. Dan heb je in ieder geval één dag gelijk. En dat is waar, gemeente. Dat is onze toekomst. Een tijd om te sterven. Eerlijk. Eerlijk van de prediker. Er zit nog meer in deze opsomming van tijden. Als wij zo samen die opsomming gelezen hebben, dan komen er niet alleen maar mooie en goede tijden voor. Er is een tijd om te lachen, er is een tijd om op te springen, er is een tijd om te omhelzen, maar er zijn ook moeilijke tijden. En hij noemt ze in alle eerlijkheid. Hij zegt in vers 3, er is een tijd om te doden. Er is een tijd om af te breken. Er is vers 4 een tijd om te wenen, een tijd om te kermen. Er is een tijd, zegt hij in vers 6, om verloren te laten gaan. Een tijd om te scheuren. Een tijd, vers 8, om te haten. Een tijd van oorlog. Er zijn moeilijke tijden in ons leven en ik vertel u niets nieuws. Want we ondervinden het immers allemaal. We zouden wel willen een leven met alleen maar mooie tijden. Maar het is niet zo. Ze wisselen elkaar af. Er zijn tijden die moeilijk zijn. Afschuwelijke tijden. Een tijd van oorlog. Een tijd van uitroeien. Een tijd, zegt hij, om verloren te laten gaan. Ja, misschien zijn er hier mensen die dat herkennen. Ouders die hun kinderen gezocht hebben. Je zoekt het hart van je kind, je probeert ze bij Christus te brengen. Maar er komt een tijd, en het is eigenlijk een afschuwelijke uitdrukking, maar het staat wel in de Bijbel. Een tijd om verloren te laten gaan, om je kind los te laten. En zoals die vader in Lucas 15, daar ging zijn zoon, deze is verloren. Zijn zijn eigen woorden. Wat doet dat pijn als je zo je kinderen ziet gaan? Wat doet het pijn voor ambtsdragers als ze zo gemeenteleden gezocht hebben om hun hart te bereiken, maar dan komt daar het moment om ze verloren te laten gaan. Er zijn momenten in ons leven dat wij het zoeken, wij proberen het, wij doen ons best, maar je zegt het net verkeerd of het komt verkeerd over en dan breekt er zo'n moeilijke tijd aan waar alles kapot gaat. Moeilijke tijden. De prediker weet ervan. Tegengestelde tijden ook. Wij zien dat in die opsomming. Het is paarsgewijs. 2-2. Tegengesteld. Het botst, het wringt. Je krijgt het niet op orde. Het eenvoudigste voorbeeld vinden wij als er staat, er is een tijd om, vers 7b, er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Ja, dat weten we allemaal. Soms moet je spreken, soms moet je zwijgen. Maar wanneer moet je spreken en wanneer zwijg je? Hoe vaak spreken wij terwijl je had moeten zwijgen? Hoe vaak zwijgen wij? En je had wat moeten zeggen? Dus als algemene waarheid is dat duidelijk, maar wie heeft nu die wijsheid om de goede tijden op de goede momenten te laten gelden? Er mag een tijd van lachen zijn. Maar wee degene die op het verkeerde moment lacht. Dat is het lachen van de zot, zegt de prediker in hoofdstuk 7. Want gelijk het geluid van de doornen onder een pot is, zo is het lachen van een zot. En daarmee zien we, gemeente, hoe de prediker de complexiteit, de verwarrende ingewikkeldheid van ons leven tekent, gebroken, ongrijpbaar. De ene tijd buitelt over de andere, in tegengestelde verhouding. Er is een tijd om lief te hebben, er is een tijd om te haten. We lezen dat in de Bijbel over Amnon, die zijn zus Tamar lief had. Ja. Maar de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar vroeger had lief gehad. En we zien dat soms nog gebeuren. Als een huwelijk vastloopt, als het uitloopt op echtscheiding. Mensen hebben oprecht van elkaar gehouden, elkaar lief gehad. Maar de tijd van liefde wordt verdrongen door een tijd van haat. De andere kant op zie je niet zo vaak, helaas. En wie begrijpt het, gemeente? Waarom gebeurt dat? Wie heeft er vat op? Niemand. Het is zo ingewikkeld, het is zo verwarrend, het is zo vermoeiend. De ene tijd na de andere. En wie begrijpt het? Ja, dat is ook de vraag die de prediker stelt in vers 9. Wat voordeel heeft de mens? Heeft hij die werk van hetgeen dat hij bearbeidt? Wij zwoegen en wij zweten om die mooie tijden vast te houden. Maar wat levert het nou uiteindelijk op? Het antwoord dat hij veronderstelt op zijn eigen vraag van vers 9 is niets, geen voordeel. Misschien zijn er hier oude mensen in ons midden die terugkijken op hun leven. En u zegt, ik herken al die tijden, ik heb ze allemaal meegemaakt. Ik ken de hoogtepunten, ik ken de dieptepunten. Ik ken de tijd van omhelzen, ik ken de tijd om verre te zijn van omhelzen. Ik ken de tijd van kermen, ik ken de tijd van opspringen. Maar wat is nu de orde, wat is de eenheid, wat is de zin van al die tijden geweest? Als iemand u of jou zou vragen, ben je er wijs door geworden? Misschien moet je wel zeggen nee. Waar heeft het mij gebracht? Ik begrijp het niet. We kunnen soms die indruk wekken en aan elkaar geven. Hè? Als je maar oud wordt en je kijkt terug op het leven, dan begrijp je de dingen. Ik denk dat dat niet waar is. Hebben alle mensen van 70 jaar of 80 jaar inzicht in de gang van hun leven? Kun je begrijpen waarom het zo gegaan is? Kun je inzien waarom dat zo gebeurd is? Ik zou eens zeggen, als u het mag zien, wees er dankbaar voor, want het is bepaald niet vanzelfsprekend. Het is een onbegrijpelijke mengeling van tijden. Iemand zegt misschien, en waar is God dan in dat alles? Ik heb zijn naam gemist in vers 1 tot en met 9. Ja. Gemeente, waar is God in dat alles? Waar is Gods tijd? We weten het niet. En Gods tijd is anders dan onze tijd. Hij komt te laat of hij komt te vroeg. Wij hebben God zo gebeden en gesmeekt. Heere God, alstublieft wilt u helpen. Dat kunnen kinderen ook al doen. Je ziet dingen gebeuren en je bidt. O Heere God, alstublieft wilt u helpen. En er gebeurt niks. God komt te laat. Hij doet niks. Of God komt te vroeg. Hij heeft bepaald dat de tijdstippen om te sterven nu zou zijn. Waarom komt u zo vroeg? Mijn vader halen, mijn moeder halen, mijn broertje, mijn zusje. Waarom, God? Waarom is die tijd van haten gekomen? Dat is toch niet wat u wilt, God, en toch gebeurt het. Ja, het gebeurt. Dan zegt de prediker in vers 10, ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen de mensen gegeven heeft. om zichzelf daarmee te bekommeren. Als we zouden denken, ja, maar deze vragen die mag je toch niet stellen? Nou, gemeente, ze komen boven. Je houdt ze niet tegen. En de prediker zegt, het mag ook. Het mag ook. Het is niet fijn, het is niet makkelijk. Maar God heeft dit ons gegeven om ons daarmee te bekommeren. Om jezelf dat te realiseren, ja. Wat is het menselijke leven eigenlijk? Ik heb er geen greep op. Ik zie de wisseling van de tijden en ik weet niet waarom. Nee, inderdaad. Ons leven hangt van toeval aan elkaar. Ja, dominee, dat mag u niet zeggen. Er is geen toeval. Nou, bij God niet, maar bij ons wel, gemeente. Bij ons wel. Het gaat zo wonderlijk, zo ongrijpbaar in ons leven toe. Maar juist daarom, en zo komen we bij de tweede gedachte, moeten wij ook verder zien, want in de tijden kan het antwoord niet liggen. En daarom zoeken wij het antwoord op onze levensvraag in de eeuwigheid. De prediker begint daarover te spreken vanaf vers 11 voornamelijk. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dus die tijden die geven het antwoord niet. We moeten het zoeken in de eeuwigheid. En dat antwoord dat splitst hij uit als het ware naar twee gedeelten. We hebben een menselijk begrip van eeuwigheid en we hebben een goddelijk begrip. Of de menselijke kijk op de eeuwigheid en Gods eigen eeuwigheid. En die menselijke kijk, laten we daarmee beginnen, dat lezen wij in vers 11. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. En, staat er dan, ook heeft God de eeuw in hun hart gelegd. En als u een Bijbel met kanttekeningen heeft, dan ziet u daarnaast staan, anders, zo mag je het ook vertalen, de eeuwigheid. Wij vinden dat twee verschillende woorden, eeuw of eeuwigheid, maar in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. En zo mogen we het ook vertalen, de eeuwigheid. En ik zou het vanmiddag op die manier willen lezen. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. Wat betekent dat? Wel gemeente, dat wij weten, dat wij voelen dat er meer is dan deze tijd alleen. En de meest onverschillige persoon in ons midden vanmiddag, hoef ik niet uit te leggen, hoef ik niet te vertellen dat er een eeuwigheid is. Dat er een oordeel is. Dat je rekenschap moet geven. Dat hoef ik helemaal niet te vertellen, want dat weet je. Heeft God in je hart gelegd. Dat zit er van nature in, zo heeft God ons geschapen. Je kunt tevreden zijn met de tijd waar je nu in zit. Geweldig, het leven is leuk, ja. Maar je weet het, het blijft niet altijd zo en het kan veranderen en er komt een einde aan. En wat dan? Dat weet je, het ligt in je hart. En je weet het ook dat hier het echte antwoord en het ware geluk niet te vinden is. God heeft een verlangen in ons hart geschapen dat wij zoeken naar meer en naar wat hogers, naar wat beters, naar God zelf. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. Die momenten heb je allemaal. We weten het, ik hoef het niet te vertellen en gemeente, ik ben er blij om. Ik ben er blij om, want dat betekent ook dat niemand van ons onbereikbaar is voor de boodschap. Want diep van binnen klinkt het mee, ja. Er is een eeuwigheid, er is een God, er is een oordeel. En daarom heeft het zin dat u, dat jij, ook al wil je je daarvoor afsluiten misschien vanmiddag en ben je totaal niet geïnteresseerd. Maar dit herken je, dit voel je in je hart. Er is een eeuwigheid, God heeft het erin gelegd. En daarom luister. En besef dat het waar is. Dit leven gaat voorbij en dan. Maar er staat nog wat bij, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden. Van het begin tot het einde toe. Het is tegelijkertijd een zwak besef. Het is een beschadigd besef. Het is maar een zachte stem die je makkelijk kunt overschreeuwen. Dat ene korte moment dat je daarbij stilstaat, dat druk je weg en je leeft weer verder. En je gaat weer. En die vraag, waar leef ik voor en waar besta ik voor, dat blijft een vraag die... Ja, het antwoord vind je niet. We kunnen dat werk niet uitvinden. We kunnen het niet begrijpen. Dat is ook de werkelijkheid. En daarom zijn er veel mensen die dat... Die natuurlijke godskennis, zoals wij dat noemen... onderdrukken, wegduwen. En maar weer verder leven. Maar het is er wel. Maar het is niet genoeg en daarom zoekt de prediker verder. Van het menselijke begrip van eeuwigheid gaat hij naar God zelf. En dan lezen wij in vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, er is niet af te doen. Dan kom ik terug bij vers 1, waar die al bij begonnen is. Alles heeft een bestemde tijd. Alles heeft een vastgelegde tijd, een bepaalde tijd. Wij zien die wisseling van tijden en het is voor ons volslagen willekeurig en toevallig. Maar het is wel een bepaalde, een vastgestelde, een bestemde tijd. En dat is nu Gods eeuwigheid. God heeft vanuit de eeuwigheid al die momenten van de tijd vastgelegd. En geordend en geschikt. Met elkaar in verband gebracht. Vanzelf zegt hij, heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Het past precies, het is een goede, een goddelijke orde. Dat is nu Gods eeuwigheid, gemeente. God doet niet mee aan die wisselvalligheid van ons bestaan. De eeuwige God is daarboven verheven. Hij is niet vatbaar voor verandering. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen of er is niet af te doen. En daar wil de prediker ons bij brengen, gemeente. Wij constateren het vluchtige en ongrijpbare karakter van ons leven, van onze tijden. En hij zegt, en nou moet je eens hoger zien, naar de eeuwige God, want daar ligt alles muur. Past. Bij ons zijn onze uren als het zand dat tussen de vingers doorglipt. Maar bij God is er niet aan toe te doen of niet aan af te doen. Hij houdt het vast en hij beheerst het volkomen. Helemaal. Alles ligt vast in zijn handen. God is eeuwig. En vers 15 zegt het. Wat er geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. Voor God is er helemaal geen verschil tussen verleden, heden en toekomst. Het is alles een eenheid. Gemeente, hoe anders kijkt God naar u en jou en mijn leven dan wij er zelf naar kijken? Jozef mocht dat zeggen tegen zijn broers. U hebt het wel ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. De duistere en donkere perioden en tijden van zijn leven waren goed. Een schone orde. Psalm 139 zegt, de duisternis ligt als de dag. Wat wij duisternis noemen is voor God glashelder. Wat wij moeilijk vinden, doorziet God volkomen. En daarom, gemeente, zegt de prediker, blijf niet hangen in deze tijden, maar richt je oog naar de eeuwige God. God doet dat, zegt vers 14 bij. Wat is dat wat hij doet? Wel, die wisseling van de tijden. Alles heeft een bepaalde, een bestemde tijd. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. God doet dat. De tijd waar u en waar jij nu in zit. De tijd van vreugde misschien, of de tijd van verdriet. De tijd van zoeken, of de tijd van verloren te laten gaan. De tijd van leven, of de tijd van sterven. God doet dat. Waarom? Waarom, God? Opdat men vreze voor zijn aangezicht. Daar gaat het om, gemeente, dat wij vrezen voor Gods aangezicht. Daar doet God dat allemaal voor. Alles wat er in ons leven gebeurt. Opdat wij vrezen voor zijn aangezicht. God laat daarmee zien dat u en jij en ik, wat zijn we toch eigenlijk maar onbenullige mensen. Zo broos, zo kwetsbaar. Wat zoeken wij toch in deze tijden naar houvast en we vinden het niet. En God gooit het allemaal ondersteboven. Waarom? Opdat wij hem vrezen. De prediker zegt, je moet niet de omstandigheden vrezen, je moet God vrezen. Je moet niet de toekomst vrezen, je moet God vrezen. Je moet niet de dood vrezen, je moet God vrezen. Opdat men vrezen voor zijn aangezicht. De Heere Jezus zegt het als volgt, vrees niet degene die het lichaam kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Wees niet bang voor een moordenaar. Wat geeft dat als iemand je lichaam doodt? Wees er niet bang voor, zegt Jezus. Maar vreest wel degene die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Gemeente, wat is dit een vereenvoudiging, een versimpeling van ons leven. Dit is toch veel te eenzijdig. Ja, dat is zo. De Heer Jezus zei, één ding is nodig. Eén ding. Er zijn toch duizend dingen? Nee, één ding is nodig. Waarom is mijn leven zo? Waarom is het zo zwaar? Waarom is het zo moeilijk? Waarom zit ik in een tijd van kermen? Opdat men vrezen voor Gods aangezicht. Daar ligt het houvast, daar alleen. Vrees niet de omstandigheden, vrees God. Wij zijn mensen die onze geluk, onze vrede zoeken in een andere tijd. Als je zit in een tijd van kermen, dan denk je, als ik nu maar een tijd heb om op te springen, dan is het weer goed. Als je zit in een tijd van haten, dan denk je, als ik maar weer een tijd van liefhebben zou hebben. Nee, zegt God. Het antwoord ligt niet in een andere tijd. Het antwoord ligt in de eeuwigheid, in God. Dat betekent ook, gemeente, dat wij God niet ontlopen. Je kunt de tijd dat je bij de kerk hoort vervangen door een tijd dat je met alles breekt. Je kunt de tijd van de kerk, christelijke opvoeding, ik wil de weg, kun je vervangen door een tijd in de wereld. Ja, die tijden veranderen, maar God niet. Aan God kun je niet ontkomen, aan God kun je niet ontsnappen. En eenmaal komt de tijd, een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En dan staan we voor de eeuwige God. En dan? God doet dat. Opdat wij vrezen. Dat is het leven, gemeente. Wij vinden dat hardhandig, dat God ons zo aanpakt. Ja. Misschien wel voor ons mensen. Maar het is toch niet waar, gemeente. Want God wil ons brengen. Die vrezen van God is toch een vrezen zonder angst. Het woord vrees lijkt te veronderstellen dat je bang bent voor God, maar dat is niet waar. Vrezen voor God is ontzag, heilige bewondering, liefde voor God, de hoge God. Hoe kom ik tot die vrezen voor God zonder angst? We gaan naar onze derde gedachte, zekerheid. We hebben gezien eerlijkheid in onze eerste gedachte, eeuwigheid in onze tweede gedachte, maar nu zekerheid. Want die tijden en die eeuwigheid, die zijn nog zo ver bij elkaar vandaan. Is daar een brug? Is daar een eenheid? Kan ik zeker zijn van die eeuwige gunst van de eeuwige God? Daarvoor moeten wij naar het Nieuwe Testament. Galaten 4 vers 4. Paulus zegt daar, wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon gezonden. Advent, kerst. God zond zijn Zoon, wanneer? in de volheid van de tijd. Dat is mooi gezegd. Al die tijden komen samen in de volheid van de tijd. Al die tijden worden samengevat, vinden hun kern, hun wezen in de volheid van de tijd. Wanneer is dat? Toen Christus is geboren. Gemeente, dat is de volheid van de tijd. Dat is de kern van de wereldgeschiedenis. Dat is het moment waar die hoge eeuwigheid en die lage tijd elkaar raken. Dat is het ogenblik dat de eeuwige God mens geworden is. Dat hij eeuwig is gebleven en toch is neergedaald in de tijd, in onze tijden. Dat is kerst. Hij is gekomen. En hemel en aarde raakten elkaar. Tijd en eeuwigheid ontmoeten elkaar in de volheid van de tijd. Toen God zijn Zoon zond. Daar geldt ook van dat het een bestemde tijd was. Daarvan geldt ook dat God ieder ding, ook dat moment, de geboorte van Jezus, schoon gemaakt heeft op zijn tijd. Het paste precies. Al wat God doet, zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, er is niet af te doen. Niemand kon dat belemmeren, niemand kon dat verhinderen. En daar, gemeente, vinden wij nu zekerheid. Daar alleen, in de komst van Jezus Christus, waar de eeuwige God mens geworden is. Dat is wat, gemeente, dat hij gekomen is, een tijd had om geboren te worden en een tijd had om te sterven. Dat betekende dat Christus gekomen is. Hij is deelgenoot geworden van deze tijden. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En toch is hij de eeuwige God gebleven. En zo zien wij in de persoon van Christus, gemeente, hoe tijd en eeuwigheid elkaar raken. Hoe de eeuwigheid opengaat. Calvijn zegt zo mooi ergens in zijn institutie. Hij zegt, wie in Christus gelooft, die heeft een spiegel voor de eeuwige uitverkiezing. Die eeuwigheid, gemeente, waar wij niet in kunnen kijken. Die raad van God, wat hij allemaal doet, die wij niet kunnen begrijpen. Ja, toch wel. In de Heere Jezus. Wie op Christus ziet, heeft een spiegel en je kijkt recht de hemel in. En je mag weten dat God je van eeuwigheid heeft lief gehad. En je mag weten dat je naam geschreven is in het boek des levens. Je mag weten dat er niet aan toe te val te doen of af te doen, dat het volkomen vast ligt. Hoe krijg ik die zekerheid? Alleen door het geloof in Christus. Gemeente, dat geeft rust. Dat geeft zekerheid in een onzekere wereld. En daarom hebben wij dat geloof in de Heer Jezus nodig. Niet alleen op het moment dat je sterft, maar elk moment, ook als je leeft. Wij kunnen die dwaze gedachte hebben. Later als ik sterf, ja, als ik dan maar bekeerd ben, dan zit alles wel goed. Ja, maar hebt u hem vandaag dan niet nodig? Kunt u deze tijd en de komende tijd en de vorige tijd van u, kunt u daardoor heen komen zonder Christus? Hebt u hem dan niet nodig als een medelijdende hoge priester in alle tijden van het leven? Kunt u rustig zijn en zeker zijn zonder dit fundament? Kun je heen reizen naar het moment van de dood, terwijl je nog niet weet of het goed is? Kun je God vrezen, liefhebben, dienen zonder Christus? Dat kan toch niet? En daarom in Christus alleen de vastheid. Maar dan hebben we het ook volkomen, gemeente. Echt zo volledig. God die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Dan heb je alles. Dan kun je elke tijd aan. Ik ben met u, heeft de Heer Jezus beloofd. Al de dagen. al de tijden, tot aan de voleinding der wereld. Dat is de zekerheid. De grond voor ons bestaan, de Heere Jezus Christus. En dan zegt vers 15, God zoekt het weggedrevene. Dat betekent, God zoekt wat voorbijgegaan is. God zoekt het verleden. Het gaat hier immers over verleden, heden, toekomst. Voor ons geldt dat zo, gemeente. Het is weggedreven, zo. Die mooie tijd van vroeger, mijn jeugd, weggedreven, voorbij. Tijd van mijn huwelijk, de tijd van mijn kind, weggedreven. Zo verdwenen. Kom nooit meer terug, daar kunnen we niet meer bij. Ja, maar voor God wel. God zoekt dat. Voor God is er geen verschil tussen verleden, heden en toekomst. Het is allemaal één. Dat geldt nu ook voor dat moment dat Christus gekomen is. 2000 jaar geleden. Dat is lang geleden. Allang voorbij. Allang geschiedenis. Allang historie. Ja, maar voor God niet. U hoogst actueel, gemeente. En zo mag dit evangelie verkondigd worden alsof Christus vandaag geboren is. Heden. Dat is geen lang geleden feit wat nu niet meer van belang is. Maar dat is voor ons mensen nu. Dat is voor God actueel. Heden, de zaligmaker. God zoekt het weggedrevene. En zo hebben mensen dan altijd mogen leven en sterven. Zo is de wereldgeschiedenis begonnen. Meteen na de zondeval. Met de belofte van deze Christus. Ik zal vijandschap zetten. Tussen mij en tussen u. En zo is al de eeuwen door. Altijd diezelfde boodschapper geweest. Van Jezus Christus. En de prediker kan het zeggen. Er is niets nieuws onder de zon. En zo hebben duizenden, miljoenen mensen geleefd. In zekerheid. Bij deze Christus. En niemand van hen is ooit teleurgesteld uitgekomen. Wie deze Christus vertrouwt, gemeente, mag zeker zijn. En zou dat vandaag dan ophouden? Zou dat nu niet meer gelden voor u en voor jou en voor mij? Als wij bij deze Christus, God en mens beide, eeuwige God en tijdelijke mens mogen schuilen. Dan zijn we zeker. Ja, gemeente, dan geldt zelfs die woorden van vers 2 niet meer. Een tijd om te sterven. Want daarvoor is hij gekomen. Om ons van die dood te verlossen. Dat is de belofte. Die hij heeft uitgesproken. Wie in mij gelooft, zal niet sterven. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. In het eeuwige leven. Dat is Christus. Dat is zijn belofte. Daarvoor is hij gekomen. Opdat wij vrezen. Is hij dat niet waard, gemeente? Dat wij deze God vrezen, liefhebben, dienen. Hem dienen zouden. Zonder vrees, zong Zacharias. Dat wij hem dienen zouden met ons hele hart. En dan gaan we afronden. Thomas Boston. Schotse schrijver uit de 18e eeuw. Die veel meegemaakt heeft in zijn eigen leven. Een van de boeken die hij schreef heet Het Kromme in het Levenslot. Ons leven is geen rechte lijn. Het is allemaal zo krom. Maar hij zegt over dit gedeelte het volgende. Hij zegt, God heeft ons geen taak gegeven voor het verleden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er vroeger gebeurd is. De slag van Waterloo. Ben ik niet verantwoordelijk voor, want ik bestond nog niet. Het jaar 2100, ben ik niet verantwoordelijk voor, want dan ben ik er niet meer. Maar deze dag, dit leven, gemeente, God heeft ons nu het leven gegeven. Niet 300 jaar geleden of 300 jaar later, maar nu. En daarom hebben wij in dit leven een taak en een verplichting, zolang als het duurt. Zolang als wij leven, zolang als wij bestaan, laten wij die taak dan niet verzuimen en niet verwaarlozen, zegt Boston. Laten wij leven in vreze en toewijding aan die God. Dat is onze taak. Dat is onze verplichting. Te midden van onze familie, van vrienden, kinderen, ouders. Daar heb je een taak voor. Daar heb je een verplichting voor. Daar moeten wij voor leven om deze mensen heen te wijzen naar Jezus Christus. Om te vrezen voor Gods aangezicht. Dat andere mensen het mogen zien. En ons voorbeeld zullen navolgen. Dat wij in dit leven, met al zijn wisselvalligheden, toch deze God mogen dienen. Mogen liefhebben. Zeker mogen zijn in de Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij daarvan zingen, van die zekerheid, uit Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen, ongestoord en neer, want Gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen hier. Het is vers 4 uit Psalm 4. Laten wij danken en bidden. Grote eeuwige God, wat zijn wij toch onbetekenend en onbeduidend in vergelijking met wie u bent. Wat gaan wij voorbij. Ik verdor als het gras dat kwijnt, maar gij Heer zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven. En toch Heere bent u neergedaald. In deze gebrokenheid van ons leven. Toch hebt u zelf ook een tijd om geboren te worden gekend. En een tijd om te sterven. O Heere Jezus Christus, eeuwige God gebleven, sterfelijk mens geworden, opdat wij de belofte zouden mogen horen van eeuwig leven. En dan bidden wij voor elkaar, Heere, want ook onder ons zijn er velen voor wie het leven moeilijk is, die de tijden herkennen, de bittere en zware tijden van dit leven. Wilt u tonen, o Heere Jezus Christus, dat u werkelijk bent neergedaald in ons bestaan, dat u ervan af weet en dat u te hulp komt in ieder die tot u roept. Dat u teniet gedaan hebt degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, om te verlossen al degene die met vrezen des doods al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Heer, we bidden dat wij u zo mogen vrezen, mogen liefhebben en mogen dienen, door uw Zoon, de Heere Jezus. Wees bij ons ook in de komende week, help in ons werk, behoed voor het kwaad. En als het komt, Heere, geef dat deze woorden van Prediker 3 ons houvast mogen zijn. Wilt u ons in het leven sparen en als toch de tijd om te sterven komt, laat het, Heere, goed mogen zijn. Door uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Wij bidden dit alles in zijn naam alleen. Amen. Laten wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren en dan het 9e vers, gezang 5, vers 9, want van u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. Vers 9 uit het gebed des Heren. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.